BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over hoe het denken in CO2-budgetten de wereld groener gaat maken. Op welke manier hout de bouw kan verduurzamen en waarom dat niet veel grootschaliger gebeurt. En we kunnen er natuurlijk niet omheen de stikstofplannen van VVD-minister Christiane van der Wal. Kom je eindelijk met een broodnodige en veel te lang uitgestelde stikstofaanpak, word je als minister binnen een dag door je eigen partij teruggefloten. Toch ben ik niet verbaasd. De ingrepen zijn gigantisch en ook al zegt de minister dat vooral de overheid blaam treft in het uit de hand laten lopen van het hele probleem, toch lijken de boeren alle klappen te krijgen. Die boeren beweren dat ze al 3 jaar meepraten, maar er wordt niet naar ze geluisterd en de schattingsmethodes over de stikstofuitstoot kloppen niet. Ik denk er het mijne van, maar ja, dat kunnen we nu niet controleren. Dat het van Brussel moet, helpt ook niet erg. Want waar is de eigen motivatie van het kabinet? Waar is het totaalplaatje waar we als land en continent via 2030 in 2050 ongeveer uit willen komen? Nu lijkt het een stikstofpleister die snel ergens met veel druk geplakt wordt en er ook meteen weer kan worden afgetrokken. Alleen met een breed draagvlak en volledige transparantie kunnen zulke grote veranderingen snel worden doorgevoerd. We leven in een tijd van grote chaos. Op deze manier wordt die chaos alleen maar groter. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Mariette Rutte, die op heel veel plekken knokt voor een betere, duurzame wereld. Op ministeries bijvoorbeeld, waar ze gevraagd en ongevraagd advies geeft over duurzaamheid en industriële woningbouw. Mariette, fijn dat je er bent. Jij wil een lans breken om in Nederland meer te leren om in CO2-budgetten te denken.
Ja, zeker.
Hoe werkt dat budgetdenken precies?
Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Volgens mij doen we dat allemaal de hele dag door. Op het moment dat je €500 per maand te besteden hebt, dan ga je erover nadenken, hoe besteed ik dat geld zo slim mogelijk? En dan heb je bijvoorbeeld €120 per week. En dan ga je niet in de eerste week €300 uitgeven. En gelijk op consumeren. Nou, dat zouden we met ons CO2-budget eigenlijk ook op die manier moeten doen.
Berekenen hoeveel hebben we nog, in welke periode, en waar gaan we dat dan aan uitgeven? Ja, is dat te doen? Moet je dan per land, per continent, per hoofd der bevolking?
Ja, nou, dat is wel de grote vraag en de grote opgave. Want daar moet dus een politiek besluit over worden genomen, hoe je dat gaat doen. Mm-hmm. En die slagvaardigheid, die zie je niet altijd. Ik zou in ieder geval beginnen om het praktisch te maken, dat je het onderverdeelt naar land. Dat je zegt van oké, als Nederland, als wereld mogen we nog, we weten, 300.000 megaton CO2 uitstoten. Dus nou, als je dat omrekent per hoofd van de bevolking, dan zouden wij in Nederland ongeveer nog 700 megaton uit mogen stoten.
Ja, maar dan krijg je weer van, ja, maar wij zijn industrieel en veel hoger doorontwikkeld dan, Kameroen. Dus dan moet je dat weer gaan herbedenken.
Ja,
maar
die zegt, ja, Kameroen.
Jullie hebben al veel meer opgemaakt dan wij. Dus voel je hem?
Ja, dat, nee, ik voel hem. Ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Maar ja, wat we nu aan het doen zijn, is ongemerkt voor heel veel mensen, is gewoon eigenlijk aan het interen op ons zakgeld. We geven gewoon veel te veel uit.
Ja.
En dan gaan we de doelen gewoon echt niet halen. Want we hebben op dit moment nog voor 7 jaar budget, als we blijven doen wat we doen.
Mm-hmm.
Ja, 7 jaar is gewoon zo om.
Dus 2 keer hoesten en een keer knipoog, hè?
Precies.
Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, laten we dat gewoon per land doen. Nederland, kijk gewoon naar je eigen CO2-ellende en geef een goed voorbeeld.
Ja.
Ja, fix it. En hoe krijgen we de hele wereld dan zover om achter ons aan te lopen? Is daar een goede manier voor?
Nou ja, ik weet niet of daar een gouden ei voor is. Dat zou wel mooi zijn. Maar ik denk dat je in ieder geval kunt inspireren door te laten zien dat jij het kan en dat jij het hebt gedaan. En nou, hopelijk kijken anderen daarna. En kunnen ze ook van ons leren. Want dat is natuurlijk wel een belangrijke. Kameroen die kan wel zeggen inderdaad van ja, wij hebben nog veel meer rechten. Maar misschien kunnen wij Kameroen wel heel erg goed helpen om het gelijk op een hele goede en slimme manier.
En heb je die rechten helemaal niet nodig?
Nee.
Mooi. Maar jij blijft de hele uitzending aan tafel en bemoei je ermee als jij denkt dat heeft echt nut.
BNR Duurzaam.
De bouw is een van de CO2-megaproducenten van de planeet. De sector is verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde uitstoot. Dat getal ken ik al wat langer, maar telkens als ik het uitspreek, schrik ik er toch weer van. Pablo van der Lucht is van de TU Delft en kwartiermaker biobased buildings bij EMS Institute.
Ja, heel verhaal. Klopt.
Ja, wat doet EMS Institute?
Allemaal innovaties op het gebied van duurzaamheid en zijn circulariteit in Amsterdamse omgeving en gemeente inbedden.
Ja.
Dus eigenlijk is het instituut waar TU Delft, Wageningen en MIT samenwerken.
Mooi, iets samen oplossen gaat altijd veel beter. Jij schreef ook het boek Tomorrow's Timber. En dat is eigenlijk nog belangrijker vandaag. Als we naar de bouw kijken, waar komt die uitstoot met name vandaan? Is dat het materiaal wat gemaakt wordt? Is dat het transport van het materiaal? Is het in elkaar zetten? Waar zit die enorme explosie aan CO2?
Ja, dus die 40% waar je het over had, daarvan is 2/3 operationeel energiegebruik van je gebouwen. En 1/3, dus zeg maar iets van 13-14%, komt van de materialen die geproduceerd wordt. Mm-hmm. En daarvan is 8% komt van de cementproductie vandaan. En dan bijna de rest van productie van staal en plastics.
Ja.
Daarin zit in feite ook al het transport naar de bouwplaats en zo in.
Mm-hmm. Nou, we hebben in 2015 dat belangrijke Parijsakkoord ondertekend.
Mm-hmm.
Daarvoor wisten we al wat er aan de hand was. Als je nu in 2022 kijkt, hè, zit er verbetering in die bouw wat het allemaal uitbraakt, of wordt het alleen maar erger?
God, ik denk dat we een beetje aan het stabiliseren zijn. Dus het gaat ietsje beter. We zijn die curve iets aan het verlagen. Maar kijk wat Mariette net zegt over die carbonbudgetten. Om in 1,5 graden te blijven, hebben we nog 7 jaar over. Dus we moeten echt drastisch omlaag om dat voor elkaar te krijgen. En het mooie is natuurlijk bijvoorbeeld houtbouw en andere biobased materialen. Die slaan CO2 op eigenlijk tijdens het gebruik.
Mm.
Dat is een heel effectieve manier om je carbonbudget wel te behalen.
Ja.
En eigenlijk, Harm, wat je ziet in de bouw is, in de infra hebben we weliswaar iets duurzamer zijn we gaan bouwen. Maar in de BNU, dus de burgerlijke en utiliteitsbouw, dat zijn de woningen en de kantoren, is er eigenlijk nauwelijks verbetering in de afgelopen jaren gerealiseerd.
Ja. Want ik zat me hard op te denken, hout, leuk, iedereen wordt er vrolijk van. Het is al zo oud als de mensheid bouwen met hout. We zijn pas de laatste procent dat we bestaan, zijn we andere rotzooi gaan maken. Dus we moeten terug naar hout. Jij bent een warm pleitbezorger daarvan. Letterlijk, als je het kort samenvat, waarom zouden we in hout moeten bouwen?
Want kort samenvatten. Het is heel licht. Het slaat CO2 op tijdens de groei. Het is heel schoon. Het is heel gezond. En het groeit terug tijdens het gebruik in duurzaam beheerde bossen in Europa. Er is ontzettend veel naaldhout beschikbaar in Europese bossen. Allemaal duurzaam beheerd. 60% heeft een certificaat. Alles moet volgens EU-regelgeving qua bosbouw.
Kan dus transparant.
Transparant. En het is ook een waanzinnig mooi product om in te wonen.
Dit staat er ook echt bij te stralen. Zullen we meteen maar even inzoomen op het aantal ideeën waar mensen helemaal niet zo blij van worden? Ik heb er 6 voor je. 5 mag je heel kort houden in die 6. Daar gaan we het echt over hebben. Hout is brandgevaarlijk, Pablo.
Grote stukken hout waar we het nu over hebben, die zijn niet brandgevaarlijk voor kolen. Dus dat is een super voorspelbaar materiaal qua brandveiligheid.
Gewoon helemaal niet waar.
Geen probleem.
Hout is veel minder stevig.
Oh god, ik wou dat ik zo'n groot element mee had genomen. Nee, niet waar. CLT, laatste generatie bouwproducten, daar kan je torens tot 20, 30 verdiepingen hoog van maken.
Nou, dan is het wel echt super gehoorig om in een houten huis te wonen.
Het is 5 keer lichter, dus daar is het kan iets gehoriger zijn, dus je moet wel extra maatregelen nemen.
Dat kun je gewoon oplossen.
Ja, een beetje ballast, een paar tegels of grind.
Ja.
En dat is vooral van belang bij meerlaagse woningbouw. Utiliteitsbouw geen punt, grondgebonden woningen geen punt.
Maar het gaat veel minder lang mee, houten gebouwen.
Als hout droog blijft.
Ik woon uit een boerderij van 1860. Die is toch echt in hout gebouwd.
Echt waar? Ja.
Ja, een oudste hout gebouwd ter wereld. Een tempel in Japan, 1500 jaar oud. Hmm. Kijk, als hout binnen blijft en niet nat wordt, dan gaat het eeuwen mee. Dat is een feit.
Iemand zei van mijn schuine huis in de Bantammer Binnendijk, of hoe heet het daar, dat staat nu al 300 jaar schuin. Zal nog wel even staan, hoor. Weet je, dus ja. Maar dan heb ik nog een goeie. Vroeger zeiden ze, ik wens u een oud huis en veel personeels toe. En nu zeggen we, Hout is onderhoud.
Dus als je het binnen toepast niet. Als je het aan de buitenkant toepast, moet je de goede houtsoorten kiezen. Dus bijvoorbeeld echt heel duurzaam tropisch hardhout. Of je hebt allerlei modificatietechnieken. Waarbij je bijvoorbeeld hout thermisch kan verduurzamen. Kun je gewoon ordinair naaldhout.
Ja, ik wou dat laten we de tropische hardhout er meteen ook maar uit sodemieten.
Ja. Nee, de paradox is. Mm. Anders gaan al die tropische bossen ten onder aan de vleesindustrie. Dus als je een verdienmodel wil geven aan de boeren, moet je duurzaam beheerde bossen.
Maar dan ook echt,
je hout van aanhouden.
Ja, cent allemaal.
Gaan we eens een keer kijken in een FSC-gecertificeerd bos.
Ik ben er geweest.
Ja?
Dat is een andere uitzending. Okay. Maar de nummer 6, daar gaat het nu om. Hè. Je moet er complete bossen voor kappen. Jij zei net, we hebben goede plekken in Europa. Dat moet je wat beter uitleggen, denk ik. Waarom hebben wij genoeg hout in Europa als iedereen in hout wil gaan bouwen?
Ja, we hebben in Europa, dat is allemaal statistiek van de Wageningen Universiteit, iets van 40% van het hele oppervlak van Europa is bos. Nederland maar 10%, dus wij doen niet zo goed. En daarin, die zijn ongeveer allemaal duurzaam beheerd. En 60% met certificaat, FSC of PEFC. Dat betekent dat voor elke geoogste boom nieuw worden teruggeplant. Biodiversiteit wordt geborgd en de CO2-opslag in de bossen zelf. Dat is allemaal geborgd in die certificaten. Nou, als je dan kijkt hoeveel er bijgroeit in de Europese bossen, die echt waanzinnig goed beheerd zijn, dat is 800 miljoen kubieke meter. Er wordt per jaar 500 miljoen kubieke meter geoogst voor papier, voor de bouw. Mm-hmm. Dus dat betekent dat er in die bossen 300 miljoen kubieke meter elk jaar extra bijgroeit. Ik maak heel even je verhaaltje af, dan kan je het een beetje duiden wat dat is. Wij hebben een woningbouwopgave van 100.000 woningen per jaar. In een goede woning zit ongeveer 30 kubieke meter in een appartementengebouw. Dus daar heb je 3 miljoen kubieke meter hout voor nodig. En er groeit dus 300 miljoen bij. Dus dat is een 1%. En natuurlijk heb je wat verliezen tijdens de maken.
Het geeft aan dat
het heel veel hout in
het
bos
is te doen. Ja, en als we dat dan nog een beetje fatsoenlijk eruit halen, met liefde voor de reeën en zo. Ik heb net weer zo'n boek over reeën gelezen. Denk je, dus je moet een beetje lieftallig omgaan met het hout, maar dan komen we net. Maar Jet, hoe luister jij naar zo'n verhaal? Denk je van, ik heb er wel een goed gevoel bij?
Ja, nee, ik ben absoluut een groot fan van houtbouw. Dat past natuurlijk ook helemaal in het CO2-budget denken. Wat je wel ziet is dat de tendens nu in één keer is dat we wel erg achter de hype zijn lopen. Hè? Dus nu moet in één keer alles hout zijn. Mm. Maar hout is een onderdeel. Er zijn veel meer wegen die naar Rome leiden. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar isolatiemateriaal, ook daar is echt nog heel veel te winnen. Bijvoorbeeld door biogewassen te gebruiken.
Ja, olifantsgras.
Nou, bijvoorbeeld. Nou, tegenwoordig hebben we het allemaal over listdodden en andere materialen daarvoor. Dus dat, ook dat is weer zo heel trendgevoelig. En waar het nu echt ook tijd voor is dat we gewoon echt structureel kijken wat is er beschikbaar en wat zouden we graag beschikbaar willen hebben. Mm-hmm. En hoe zorgen we dat we dat opschalen?
Maar dus eigenlijk weer kijken waar we naartoe willen met z'n allen. Kijk ook even naar Pablo. Maak dat plaatje van die toekomst. Waar willen we wonen? Hoe moet dat eruit zien? Wat hebben we er allemaal tegelijk voor nodig? Samenwerken om daar te komen.
Ja, maar hoe doen we dat slim?
En misschien even toevoegen. Kijk, dat houtbouw, echt die hele grootschalige elementen zoals CLT, cross-laminated timber, dat zijn die hele grote panelen waarmee je bijvoorbeeld het gebouw hout hier om de hoek.
Ja, het wordt hier in Amsterdam gebouwd. Een enorme toren.
Exact.
Het wordt echt een uithangbord voor jullie.
Absoluut. Ja. En helemaal mainstream, top of the bill. Ja, dus het is niet meer een houten blokhut. Nee. Het is echt superhoge kwaliteit. En daar wil je heen. Maar ik bedoel, het casco kan van hout zijn. De afwerkingsmaterialen kunnen van allerlei andere biobased materialen zijn. Hè? De isolatie, de vlas, het hennep. En dat kunnen we lokaal groeien.
Ja.
En dat is, daar kunnen we ook af van de veeteelt.
Gedeeltelijk, niet meteen iedereen tegen je in het harnas jagen natuurlijk.
Nou, maar het is wel een onwijs interessante exercitie dat we dus aan de boeren een nieuw verdienmodel kunnen bieden. En dat, daar moeten we wel echt, als dan is het dus een samenwerking tussen LNV en BZK en EZK.
Alleen nog even een oplossing zoeken voor die veevoeders en voor die kunstmestfabrieken en dan zijn we er.
Nou, gewoon geen vee. Dus dan heb je dat probleem ook niet.
Ja, maar die willen ook een
vega-burgers en wat dan ook. Ja. Nee, nou, maar het carbonbudget, een heel groot stuk daarvan zit in de vleesindustrie en de voedsel. Dus dat snijdt het mes aan twee kanten.
Ja, dat krijg je ook nog weer eens. Hè? Dus als je daarmee ophoudt, dan pak je dat ook weer mee.
Precies,
ja, exact.
Ja,
ongelooflijk. Als je nou gewoon van houtbouw uitgaat, hoeveel CO2 kan je opnemen door daar serieus mee aan de slag te gaan? Hebben jullie vast uitgerekend?
Nou, even op heel klein niveau kijkend. Als je 1 kubieke meter hout gebruikt, hè, en bijvoorbeeld het gebouw hout hier om de hoek, zit iets van 2000 kubieke meter. En 1 kub hout wordt ongeveer 1 ton CO2 opgeslagen. En dan heb je ook nog een keer de vermeden het gebouw hout zit 2000 ton CO2. Mm-hmm. En per ton hout, in plaats van beton of staal, vermijd je ook nog een keer 1,5 ton CO2. Dus in één zo'n gebouw 5000 ton CO2 voordeel.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Hout heeft de toekomst. Als bouwmateriaal is het een stuk duurzamer in productie dan staal, beton en stenen. Hier en daar zie je al wel houten gebouwen verrijzen, maar echt massaal, daarvan is nog niet echt sprake. Daarover gaan we praten met Pablo van der Lucht van de TU Delft en ons groene geweten is Mariette Rutte. Pablo, op dit moment 2%, zelfs nog iets minder van de woningen is in hout. Dat is nou niet zoveel. En waarom gaat het niet vaker?
Ja, we zijn natuurlijk van nature een mineraalland. Hè. We zitten in de rivieruitmondingen. Dus we zijn gewend met baksteen en beton te bouwen. Mm. Dus we zien nu langzaamaan de voordelen van houtbouw. Zeker industriële woningbouw, prefabricage. Dus je ziet nu langzaamaan woningbouwfabrieken omhoog komen. Maar dat komt ook doordat men dus niet gewend is met hout te bouwen. Maar ook dus de capaciteit is nog klein. Dus we hebben schaalvergroting nodig. En daarom is het zo belangrijk dat bijvoorbeeld Amsterdam heeft toegezegd. In 2025 gaan wij 20% van alle gebouwen in hout produceren. En dat zorgt voor vertrouwen bij beleggers om te investeren in grote woningbouwfabrieken. En daarmee gaat het ook gebeuren. En we zien het langzaam hier gebeuren nu in Amsterdam.
Ja, mooi.
Maar die sprong van 2% naar 20% in een paar jaar, die is natuurlijk gigantisch.
Ja, dan ben je ineens serieus bezig. Maar heeft het er ook nog mee te maken toch dat we denken, ja, bomen die horen in een bos. En dan kan je wel af en toe een kozijntje zagen of zo. Maar hele huizen ervan, ja, dat is voor Zweden, maar niet voor Nederland.
Nou, ik denk dat dat zeker meespeelt. Het onderbuikgevoel van, men denken heel vaak aan tropische ontbossing bij als we hout gebruiken. We hebben gevoel bij hout. Ja. Bij beton of baksteen, men stelt niet de vraag, waar komt hier vandaan?
Hoe erg
of,
dat wel niet is.
Ja. Exact, dat groeit niet terug.
Ja. Kan je eigenlijk alles maken van hout wat je wil bouwen? Is er geen limiet aan?
Nou ja, het is natuurlijk lichter en vochtgevoeliger aan zich. Dus qua fundering lijkt me heel prima om dat in beton te doen. Of liftschachten, waar je hele grote drukkrachten op kan nemen.
Een soort gebouwen. Je kunt nu al torens maken van 70 meter. Kan je in principe eigenlijk alles van hout maken?
We gaan tot ongeveer 100 meter hoog kunnen wij nu in hout bouwen. Dus bijna alles.
Ja.
Empire State Building nog net niet. En misschien hoeft het ook niet. Eigenlijk heel niet efficiënt, toch? Zo
Empire Houtbuilding, gewoon naar de Amstel.
Hey, maar wat ook heel interessant is bijvoorbeeld het inbreiden en transformatie en renovatie. Want daar is misschien de grootste opgave.
Dus dingen die je nu gaat aanpakken, niet meer weer met beton en cement,
en
maar purren. Met hout.
Ja. Met hout en biobased isolatiematerialen.
Ja. Nee, zeker. Want kijk, laten we wel zijn, het allerduurzaamste is natuurlijk niet bouwen.
Ja.
En de volgende stap is transformeren van bestaande gebouwen. En pas daarna komt nieuw bouwen. En we lijken wel heel erg veel focus op die nieuwbouw te hebben. Dus
In weilanden. En weer, ik denk, jongens, ja, lekker
de natuur. Ja, ja, precies. Ja. Dus in de transformatie is die houtbouw is ook zeker een interessante optie.
En dan denk ik ook, Pablo, licht, dus op bestaande gebouwen kan je makkelijker nog een paar verdiepingen zetten met hout.
Dat is perfect.
Zeker. Veel minder zwaar.
Ja.
Optoppen heet dat.
Mooi.
Of uitbuiken, dat doen we ook.
Uitbuiken en optoppen.
Ik vind het... Inbreiden ook nog eens een keer.
Ja. Oh, heerlijk. Nou is er natuurlijk altijd een lobby gaande. Hè? We zagen het net weer bij de verandering in de landbouw. Er zit het veevoer achter en de kunstmest en de vervoerders en de banken. En iedereen wil niet veranderen. We doen van wel, maar we doen het niet. What about de betonlobby en de cementlobby?
Ai, ai, ai.
Oeh, ja,
nee, maar het moet hier gewoon op tafel. Want weet je, wat gebeurt daar?
Ja, die zijn natuurlijk heel erg. Die zien met argusoog aan wat dat houtbouw een flink aandeel overneemt.
Mm.
En je ziet sommige partijen die het echt heel voortvarend oppakken en de hand in eigen boezem steken. Hè. Misschien
die zijn er wel.
Ja,
misschien even leuk om te noemen.
Ja, nee, dat is echt heel mooi. Er zijn echt een aantal mensen die echt serieus kijken. Hoe kunnen wij onze eigen producten verduurzamen? Wat is daarvoor nodig? Een Doreen Staal van Voorbij of een Nicky Lone. Het zijn echt mensen die daar echt heel goed mee bezig zijn.
Ja.
En die verdienen ook echt een hart onder de riem. Maar er zijn er ook echt wel heel veel die echt geen zin hebben om te veranderen.
Wat zou jullie commentaar daarop zijn? We zitten samen die betere wereld te maken. Er zit heel veel CO2-ellende in beton en cement. Dus samen gewoon mee veranderen, zou je zeggen, toch?
Ja, ik begrijp het ook gewoon niet waarom je dat zou, die bestaande CO2-bommen bijna zou willen verantwoorden. Ook naar de volgende generaties toe. Dus doe er iets aan, inderdaad. Dus ik zou zeker ook misschien de betonindustrie volgende keer uitnodigen. Nicky en Doreen.
Zullen we dat doen? Maar, je hebt een betonakkoord, gewoon een betonhout en uitbuiken, inbreken, optoppen.
Ja, maar dat doen we in hout, want dat is veel beter.
Maar dan mogen zij ook komen.
Ja.
En dan gaan we allemaal nieuwe dingen verzinnen.
Exact. En dan misschien Jacqueline Kramer erbij. En Martijn van Leeuwen voor de CO2-budgetten.
Ja.
Dat is echt wel heel belangrijk. Kijk, het hele punt is, ook in de milieuprestatie gebouw. Hè, voor elk nieuw gebouw moet dat berekend worden. Dan zie je dat er een toekomstbelofte. Hè, want beton zou heel goed te recyclen zijn. Staal zou heel goed te recyclen zijn. Geeft een hele grote korting op de CO2-uitstoot nu. Hmm. Terwijl bewezen is dat CO2-uitstoot van, ik heb net de nummers genoemd, ontzettend hoog is van al die abiotische, dus niet hernieuwbare materialen.
Ja.
En dan zien we bijvoorbeeld over, 8 juni komt er een publicatie van de cementindustrie in Europa, die onafhankelijk tussen aanhalingstekens onderzoek hebben gedaan naar de CO2-impact van biobased materialen. Ja, daar is de lobby natuurlijk keihard actief. En we zien het ook achter het scherm bij die MPG-berekening. De CO2-opslag in hout, hè, nog heel even, de 1 ton CO2 in 1 kuub hout. De CO2-uitstoot bij een minste productie is ongeveer 100 kilogram. Dus 1/10. De CO2-opslag wordt nu niet meegekregen. Wordt gedaan of er geen CO2-opslag aan hout is. Ja, er zitten dan allemaal klankbordgroepleden achter die dat proberen tegen te houden. Want iedereen ziet ook, en Gideon heeft ook gezegd, van we moeten daar iets mee in
budgetten. Als je het samenvat, want daar gaat het hier om, jongens. We hebben helemaal geen tijd meer voor al die achterhoede gevechten, toch?
Nee. We moeten gewoon, het is echt wel tijd voor actie. En ik denk dat het belangrijk is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en echt bedenkt van jongens, waar zijn we mee bezig?
En dan hebben we het over woningcorporaties, gemeente, projectontwikkelaars gewoon aan de slag met elkaar.
Ja, en de overheid.
Ja, dat is de gemeente.
Ja.
Is het heel duur, dat houtgebouw van jou?
Het is helaas, denk ik wel, 10% duurder in materiaalkosten.
10%?
Maar let op, Arm, daar zit nog niet de proceskosten in. Hè, want je kan veel sneller bouwen in hout. En dan heb je het ook alleen over de stichtingskosten nog. In de einde levensduur zie je dat hout is natuurlijk een stuk lichter. Dus je kan heel mooi demontabel bouwen. Ja. Hout is tegenwoordig goud. Dus die elementen die kan je dus droog verbinden. En dus niet gietbouw, maar echt droog verbinden. Mm. Uit elkaar halen. Mm. Even schuurronden. En je kan die elementen opnieuw gebruiken.
Dus doe eens een nieuw sommetje voor mij.
Nou ja, die restwaarde die kan zo 30% zijn. En daarmee is het zeker goedkoper bij elkaar. Ja,
dus in het begin is het even duurder. Maar als je het echt het hele proces meerekent en de levensduur, is het uiteindelijk eigenlijk goedkoper.
En de waarde
misschien. En de milieu-impact.
Ja, ja, moet je allemaal mee gaan rekenen.
Ja.
En de CO2-tax, wat vind je daarvan, Mariette?
Ja, ik ben groot voorstander van een CO2-tax. Of in ieder geval, of je kunt ook een CO2-bestraffing doen. Maar we moeten CO2 gewoon echt beprijzen. En daar hebben we wel prijzen voor. Maar in de praktijk wordt het heel vaak gewoon niet gebruikt.
Nee, die moeten eerlijk zijn en transparant en voor iedereen. Pablo van der Lucht van de TU Delft en auteur van het boek Tomorrow's Timber. Dank je wel. En we gaan echt heel erg kijken hoe hoog de toren wordt. En wat er nog meer aan hout in Amsterdam verrijst. En daarna in de rest van het land. Mariette, wat ga jij vanavond doorvertellen aan de avonddis?
Nou ja, wat voor mij in ieder geval nog wel een leuke was dat we maar 1% van het hout nodig hebben wat in Europa beschikbaar is om al die woningen te bouwen. Dus die ga ik nog wel even inhouden.
Voor Nederland dan, hè?
Ja, voor Nederland. Maar goed,
we hebben nog meer landen. Nog 48 andere landen.
Ja, maar daar kom je toch aardig mee weg.
Zeker hoor, we hebben 1 miljoen woningen nodig in Europa. Alleen, de crux zit dus niet in het hout in de bossen, maar in de keten. Dus we hebben veel meer CLT-fabrieken, woningbouwfabrieken nodig, kennis, leerstoelen. Daar zit de bottleneck.
Over meer woningbouwfabrieken gaan we nog wel een andere keer discussiëren. Want daar ben ik het niet helemaal over eens. Dat we nog meer nodig hebben.
Nu helemaal niks. Maar zie je, als je met elkaar praat, dan komen de verschillen ook op tafel. En uiteindelijk kom je bij een betere wereld. Als jij nou dat hout meeneemt naar jouw plekken, hè, wat is dan jouw houtverhaal?
Nou ja, goed. Ik ben, zoals ik al eerder zei, groot voorstander van hout. En ik woon in een houten woning. Dus ik begrijp niet waar iedereen zo moeilijk over doet en waar alle angsten vandaan komen. Volgens mij is het gewoon allemaal psychologisch en niet op ratio
dat
gebaseerd.
Dat denk ik ook, ja. En ik vond het heel mooi dat hele rijtje brandgevaarlijk gaat niet lang mee. Al die dingen is gewoon niet waar. Dus we kunnen transparant met hout bouwen en dan eigenlijk hele goede dingen doen en de CO2 in de woningbouw naar beneden halen. En inbreiden is volgens mij ook iets wat we echt met z'n allen moeten gaan doen. Ik zeg nog een keer, Pablo van der Lucht, dankjewel. Dankjewel, Mariette Rutte. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg. En ook een beetje een houten weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van teuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.